Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl. Is het zover?
Het is zover, kinderen.
Op 30 april aanstaande mag Jeroen Brouwers maar liefst 80 kaarsjes uitblazen. 12 romans, verhalenbundels, essaybundels, bloemlezingen, theaterstukken, feuilletons en nog veel meer schreef hij de afgelopen jaren. Zijn werk werd bekroond met vele prijzen. Brouwers kreeg zelf een eredoctoraat van de Universiteit Nijmegen. En nu is daar ook zijn nieuwe roman, Cliënt E. Busken. Wij volgen de hoofdpersoon Busken gedurende een hele dag. Hij zit vastgegrond in zijn rolstoel op de gesloten afdeling van de instelling Madeleine. Tegen zijn zin, tegen zijn wil. Hij denkt, hij zwijgt, hij piekert, maalt en observeert. Jeroen Brouwers schreef misschien wel zijn laatste boek, door sommigen inmiddels al bestempeld als zijn beste. Maar wat vindt Boeken FM van deze cliënt E. Busken en zijn verhaal? Dat bespreek ik vandaag met het literair columnist van de NRC en dichter Ellen Dekwiets.
YOLO Bob!
Yo! En schrijver en adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, Joost de Vries.
Hi Bob.
Hi.
Bob.
Hi. Bob. We beginnen altijd met een beetje dezelfde vraag, want dat vindt Joost volgens mij fijn. Hoe kunnen we dit boek plaatsen in het oeuvre van...
Is dat echt een vraag die ik altijd fijn vind?
Ja, ja? Zeker. Want zeg je op een regenachtige maandagmiddag, ik zal 9 zijn geweest, begon ik in bezonken rood.
In het Latijn.
Ja, in Latijn. Ja, in het Latijn. Nee, maar het is misschien wel leuk om te vertellen wat wij al van iemand weten. En vooral wat Joost de Vries van iemand weet. Dus Joost, wat was jouw eerste Brouwers die je las? Waarmee werd jij...
Nee, ik weet nog goed, in de groep 7 van de basisschool hadden we zo'n bibliotheekje in de gang naar het gymlokaal. En daar stonden de beduimelde exemplaren van Jeroen Brouwers. Jeroen Brouwers... Weet je hoe ik bij Jeroen Brouwers ben gekomen? Omdat mijn moeder altijd een term van hem gebruikte. En die snapte ik nooit. Of ik snapte hem wel, maar ik wist niet dat hij van Jeroen Brouwers... Ze noemde altijd bepaalde mensen een gratenkut. Het is zo'n ontzettende gratenkut. Kijk die gratenkut nou. En dan bedoelden ze dus hele magere vrouwen. En ik heb daar verder nooit over nagedacht. Maar toen later vroeg ik je aan van hoe kom je aan die term? Toen zei ze, ja nee, die is van Jeroen Brouwers.
En heb je die term overgenomen? Of,
ja, nee, ja? Dat is een term die ik echt heerlijk ja, term vind.
Op eerste
en,
dates,
ja. Het grappige is dat ik dus die term kende en wist dat hij van Jeroen Brouwers was. Maar nooit wist uit welk boek het kwam, want dat zei mijn moeder niet bij. Dat ik dus jaren later Geheime Kamers las. Dat is echt een van de grote boeken van Jeroen Brouwers, waarmee hij toen de tijd de ACO won. Of als het de Libris, een grote prijs won. En dat ik toen echt dat woord tegenkwam op de pagina. Dat ik echt dacht, wauw, daar is hij, weet je wel. Alsof ik gewoon de sleutel had gevonden.
En toen heb je moeder gebeld.
En toen heb ik meteen mijn moeder gebeld. Ik zeg, ontzettend gratis. En wat heel grappig was, is dat, dan ga ik ook daar meteen, dat is ook weer zo'n typische Joost move, dat ik zeg van, nou ja, toen die ene keer dat ik met Jeroen Brouwers... Maar ik sprak hem, ik heb één keer heel uitgevoerd met hem gesproken. En toen begon ik ook over het woord gratenkut. En zei hij, ja, dat van Geheime Kamers stelde hij. Toen had hij de Duitse vertaling van dat boek binnen. En toen het eerste dat idee was opzoeken hoe de vertaalster het woord gratenkut had vertaald. En dat hij intens teleurgesteld was dat ze er gewoon kut van had gemaakt.
Oh, ja. Slechte vertaalster.
Dus de Duitse lezer van Jeroen Brouwer is echt enorm iets tekort gekomen.
Ja, zijn te preuts misschien ook, Duitse lezers.
Of te dik.
Die bestaan gewoon niet, ze weten gewoon niet wat het is.
Zoveel braadworst. Ja, maar wat leuk, Joost, dat je gewoon zo de herkomst van dat ene woord hebt. Ik bedoel, het heeft mij ook echt heel veel koten en debiet terugkijken gekost. Voorkomt dat regelneef daar dus vandaan komt. Okay, ja, heerlijke taalvernieuwers. Ja. Hey, en Bob, wat heb jij allemaal gelezen van Brouwers?
Ja, Maartse Kamers, Bezonken Rood, Datumloze Dagen.
Maartse Kamers, dat is van Yannick Dangere.
Ja, dat haal ik dus altijd door. Geheime Kamers, maar dat is natuurlijk...
haalde ik dat maar door ook. Geheime Kamers, ja?
Ja, ken je waar, waar Maartse Kamers op gebaseerd is.
Ja.
En een aantal van zijn feuilletons. En ik heb laatst op de boekenmarkt op het Spui nog wat van zijn dagboekachtige boeken over zijn tijd in de Achterhoek gekocht. Heel erg leuk om te lezen. Erg vermakelijk over een boze witte oude man eigenlijk in een hut in de Achterhoek die beschrijft hoe vreselijk bekrompen Nederland wel niet is.
En, nou ja, hij is, en ik bedoel, dan kom je ook meteen met dit boek. Hij is natuurlijk bij uitstek goed in schrijven over hele boze mannen die in een soort van isolement naar de wereld kijken en er van alles van vinden. Ik bedoel, Bezonken Rood is in feite ook gewoon, dat is denk ik zijn meest succesvolle boek. Dat is uit 1980, geloof ik.
50ste
druk. Ja, 50ste
druk.
Ja. 40 jaar oud. En dat is ook gewoon het verhaal van iemand die gewoon postcoitaal, volgens mij, zich het een en ander herinnert aan zijn jeugd.
En postkoloniaal, Joost.
Postkoloniaal, ja. Ik had die twee wel eens door elkaar.
Ja,
zo'n grap die nergens op slaat.
Maar, over de jeugd en kamptijd in voormalig Nederlands-Indië. Maar jij weet
jij dat gelezen, Bezonken Rood?
Ja, natuurlijk heb ik dat gelezen.
Jij zit natuurlijk heel erg in die Indische hoek.
Ja, man, dat was mijn youth. Nee, dat was bij ons thuis verplichte kost. En dan ook meteen... je hebt natuurlijk die hele discussie gehad over of het nou wel of niet verzonnen was. Al die dingen die plaats hebben gevonden. Het werd hem destijds verweten dat hij een fantast was, dat hij dat overdreven. Maar ja, goed, ik zat tijdens mijn jeugd eerst de rij op schoot bij zo'n kampslachtoffer die Lalo Manos de pest was. Dus nou, ik denk niet dat het...
Nee, maar hoe werd Jeroen Brouwers dan gelezen bij jou thuis?
Nou, informatief vooral. En ik moet zeggen dat het enige, dat is ook het enige boek van hem dat bij ons in de kast staat, in de Indische bibliotheek. Ik heb ook zelf later pas ander werk van hem gelezen. Grappig genoeg ben ik verder begonnen met de essays die hij heeft geschreven. Hij heeft hele mooie essays geschreven over de dood, de zelfdoding in literatuur, over auteurs die de hand aan zichzelf hebben geslagen in onder andere De Versierde Dood en De Laatste Deur. En natuurlijk hebben we ook nog magistrale, vind ik, Het Hout. Dat ik echt een prachtig boek vond. En Joost, moet je een plasje, want je hebt de hele tijd je vinger allemaal.
Nee, ik probeerde gewoon eventjes een brugje te maken.
Doe
voor
het.
De mensen die... want in Bezonken Rood... Ik heb het toch dus herlezen. Omdat ik dacht, wauw, dat vond ik een geweldig boek. We gingen deze podcast maken. Dus ik denk, ik ga het weer eens lezen. Ik vond het nog steeds zo goed als de eerste keer de klas. Maar dan beschrijft hij dus, hij heeft het geschreven. Het heet een roman. Maar het is bijna één op één autobiografisch. Hij beschrijft, het verhaal begint op het moment dat zijn moeder is overleden. Hij heeft samen met zijn moeder in een jappenkamp gezeten. In de Tweede Wereldoorlog.
Twee jappenkampen, toch?
Twee jappenkampen. Ja. En ja, hij heeft een schompenshekel aan zijn moeder. Dat zit ook in al zijn boeken. En tegelijkertijd heeft hij die hele intieme band van haar. Dat hij nog, hij was zo jong nog dat hij in het vrouwenkamp mocht blijven. En dan beschrijft hij eigenlijk heel veel gebeurtenissen in het kamp. En dat kamp zat onder de leiding van een enorm sadistische Japanner die dan bijvoorbeeld de vrouw...
Mijn oma zou dat een pleonasme doen. Maar
dat is
echt diep hoor, jongens.
Dus hij laat bijvoorbeeld, die man laat dan alle vrouwen als kikkers rondspringen. En iedereen in het kamp heeft heel veel honger. En op een gegeven moment heeft dan iemand volgens mij eten gestolen in het kamp. En dan gooit hij allemaal eten, laten ze een kuil graven. Dan gooit hij allemaal eten en dan waar die mensen toekijken, steekt hij dat eten in de brand. Dus het is heel, heel sadistisch en wordt het beschreven. En toen, nadat het boek uitkwam, het boek werd vrijwel meteen een enorm succes. Volgens mij ook in een tijd waarin er gewoon heel weinig over Indië werd gepraat. Op die manier, denk ik. Toen kwam er gewoon Rudy Krauss' boek. Die schreef het Oost-Indisch kampsyndroom. Zo'n essay waarin hij zei dat Jeroen Brouwers heel erg overdreef. Dat het heel veel erger maakte dan het was. En dat hij eigenlijk een soort van het kampverleden uitbuiten voor literair gewin. Dat was echt zo'n rel toen. Maar dan heb je dus over 1980.
Ja. Maar werd dat bij jou in de familie dan ook zo
gelezen dat die overdreef, Brouwers? Of
nee,
zat er echt herkenning toch?
Maar bij mijn oma, kijk, mijn moeder heeft. Mijn oma heeft eigenlijk nooit tegen mijn moeder verteld wat in het kamp is gebeurd. Nee. Dus mijn moeder die zat. Ja, ik dacht dat mijn moeder wel alles wist. Dus mijn moeder die las het. En ja, daar hebben we het in der tijd niet over gehad. Maar mijn oma zei, ja, het was gewoon een zwaar K, weet je wel. Het was afschuwelijk. En het is wel zo, denk ik. Ja, net zoals dat we bij onze vorige aflevering over de leedadel hadden in het werk van Ischa Meijer. Dat het ene kamp zogenaamd erger was dan het andere kamp. Ik heb ook mensen geïnterviewd die destijds in een interneringskamp hebben gezeten in Nederlands-Indië. Die zeiden, nou, het viel mee. En dat waren vaak ook mensen die echt een stuk jonger waren. En als kinderen het soort avontuur vonden. Die ook het geluk hadden dat zij moeders en tantes hadden die heel erg op hun pasten. Die echt het eten uit hun mond spaarden. Maar
dat is ook wat Jeroen Brouwers in Bezonken Rood zichzelf verwijt. Dat hij een kind is in dat kamp en heel veel dingen als soort spel ziet.
Ja,
en gewoon de ernst er nog niet van inziet. En eigenlijk dan pas op latere leeftijd begint te begrijpen wat hij nou precies heeft meegemaakt.
Nou, wat zijn moeder heeft
meegemaakt. Zijn moeder heeft meegemaakt, ja.
Ja. Maar voordat ik heb, misschien moeten we een keer een aparte aflevering maken over Indische letteren. Want kijk,
dat zou wel leuk zijn,
rond 1980. Kijk, dat was eigenlijk net zoals met de gebeurtenissen in Europa of de Tweede Wereldoorlog. Er werd wel over gepraat, maar nog niet zoals er nu over wordt gepraat. Met de reflectie die mensen nu blijkbaar kunnen opbrengen. En in der tijd was het al wel zo. In het werk van Marion Bloem, maar ook in het werk van Adriaan van Dis zie je ook al wat de sporen daarvan. Hey, maar jongens, even terug naar onze vrolijke Jeroen
Brouwers.
Nou, kort samengevat, wij kennen zijn werk. Het is natuurlijk ook een baas, beroepsquerreland. Happy de Peppy. Ik weet nog wel, ik ga even een Joost de Vriesje doen. Eeuwen geleden werd hij 75. Het zou eind jaren 80 zijn geweest. En ik mocht optreden in Antwerpen om dat met z'n allen te vieren. En de hele schouwburg zat vol. Toen mocht ik met Joost Zwageman ook een ode aan hem brengen. En Joost Zwageman en Jeroen Brouwers die hebben jarenlang gecorrespondeerd. Hè? Ook vanaf het moment dat Joost Zwageman gewoon een scholier was. En Joost Zwageman heeft blijkbaar één keer iets verkeerd gezegd over Jeroen Brouwers. En in de pauze sprak ik even met Brouwers, die op een krukje de ene de filterloze caballero na de andere aan het wegpappen was. En toen dacht ik al, die wordt nooit oud. En zei, ja, dat die Zwageman durft langs te komen. En die hebben dus echt, als je ze achter elkaar plakt, kilometers liefdevolle brieven, interessante brieven. En dan één ding wat misging.
En opmerking dan meteen verpest voor altijd.
Maar wat maakt het uit? Want ik vind Brouwers een fantastische schrijver. En toen was er opeens dit boek. Terwijl ik had zelf niet eens meer durven hopen dat die man nog een boek zou schrijven. Dus ik dacht dat het hout het slotakkoord van zijn oeuvre zou zijn. En opeens was dit er. Jongens, toen we dit gingen lezen, we hadden het net al even over. Ik neem het even over, Bob. Sorry,
ja, nee,
maar
goed.
Ik heb een manisch moment. Toen we dit gingen lezen, waren al de sterrenregens neergedaald over dit boek. Dit was meer opgevreven dan Parasite dit jaar bij de Oscars. En het was ook al boek van de maand bij DWDD. Dus weet je wel, met laudatie gelardeerd. Ja. En dan, als je dan gaat lezen, ik weet niet of jullie dat hebben, het is net zoiets als vroeger als mijn moeder dan een nieuwe ovenschotel op tafel zette en zei, het is heel lekker, dat je al bij voorbaat dacht van, nou, ik weet niet zeker, weet je wel. Mijn voorpret was een beetje gedempt door al die lof. Hadden jullie daar last van? Zijn je daar überhaupt gevoelig voor?
Ja, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ik heb het inderdaad met die Oscar-films. Dat je dan echt denkt, dit heeft de Oscar voor beste film geworden. Nou, kom maar op. Weet je wel? En je hebt het in het verleden ook wel gehad met een aantal van die romans, waarvan je dan weet dat de auteur een miljoen voorschot hebt gehad. Weet je, van die Amerikaanse romans. Weet je, dat je dan elke bladzijde leest met het idee van, dus dit moet een miljoen waard zijn. Weet je, dat je er toch anders naar kijkt. En het klopt wel dat ik had volgens mij op de dag dat het boek uitkwam, kreeg het 5 sterren van Thomas de Veen in de NRC. Die was super enthousiast. Maar daardoor wist je ook wel een beetje wat je stond te wachten inderdaad. Dat het heel erg een taalwaterval zou worden.
Hoezo wist je dat? Op basis van wat er in de recensie stond?
Ja, op basis van
stond,
wat er in zijn recensie stond natuurlijk.
Ja.
En het gekke was, ik had dus het omgekeerde, dat ik volgens mij bij ons heel erg heb aangedrongen dat we dit boek moesten gaan doen. Omdat ik dacht van, dan weet ik zeker dat ik het ga lezen. Omdat ik anders misschien een beetje twijfelde of ik het ging doen of niet. Want gewoon zo'n boek over zo'n oude man die aan het aftakelen is in een verzorgingstehuis. Ik wist niet of ik dat uit mezelf zou gaan lezen. Aha. En dus ik gebruik soms de podcast een beetje als een soort stok achter de deur om bepaalde boeken te lezen. Okay. Jullie zijn mijn stok, Ellen. Nou, ja, je bent meer mijn gezel, maar
dat is, ergens ertussenin. Ja. Nou, maar weet je, dat is grappig. Hè? Dat noemen we denken aan de traditionele scepters die de Egyptische farao's. Dat was een vlegel en een stok, weet je wel. Dus ik ben gewoon een soort Toetanchamon, maar dan niet ingewikkeld.
Bob,
toen jij bent natuurlijk boekhandelaar Peur Sang, hè? En dit boek was dan een verkoopsucces voor alle lof?
Dat verbaasde me. Eigenlijk verbaasde me dat iedere keer, want er is zoveel wat in de boekhandels ligt en dan valt het vaak op als er iets als warme broodjes over de toonbank gaat. En dat was bij dit boek echt, dat echt gewoon al voor de Wereld Draait Door. Ja, de NRC kwam eigenlijk tegelijk met de verschijning van het boek. Dat het echt massaal werd verkocht. En dat je eigenlijk al gelijk moest gaan inschatten van nou, hebben we wel genoeg in huis voor het weekend. En,
zo, wauw, lekker. En,
maar ik ging het lezen omdat ik fan ben van zijn taal vooral. Dat ben ik nog steeds. Maar of ik fan ben van dit boek, daar...
Daar gaan we het nu over hebben.
Dit was een lange voorspel.
En Ellen, ben jij gevoelig voor...
Ja, Bob, ik ben daar extreem gevoelig voor. En daarom, nou weet je, zal ik even voorstellen. Toen, jongens, ik begon dit boek te lezen. Ik had het natuurlijk al doorheen gebladerd. En ik dacht, oh, lieve Heere Jezus, weet je wel, Brouwer is een van mijn helden. Ik heb helemaal geen zin in dit boek. Ik las de flaptekst, daar de eerste 10 pagina's dacht ik, oh my god, this is one flew over the Hendrik Groen. Weet je wel, een mopperende oude man in een gesticht. Ik dacht, nou, dit wordt hem niet. En ik heb echt even moeten doorbijten. En dat zit hem wat mij betreft aanvankelijk vooral in die woordenstroom die over je wordt uitgestort. Misschien is het leuk als we daar een proeven van geven. Joost, misschien? Heb jij wat klaarstaan?
Ja, zeker. Nou, ik heb... Ja. Hier bijvoorbeeld, wanneer meneer Busken denkt nu na over een van de verplegers. Verpleegsters mag je niet meer zeggen. Dat is een van de vele, vele dingen waar hij zich boos om maakt. Dat de mensen de verzorging in het verzorgingstehuis allemaal genderneutraal zijn.
Daar maakt hij zich niet zo boos over.
Een van de vele, vele dingen.
Ja.
En dan heeft hij hier over zijn intakegesprek met een verzorgingsmedewerker. Zegt hij, in plaats van te luisteren, ze luistert nooit, is ze met haar rusteloze vingers bezig op die toetsen. Je komt binnen en ze begint te toetsen. Wat toetsen allemaal in die lichtbak? Meneer Buske heeft zijn trui binnenste buiten aan. Meneer Buske pult aan zijn vingernagels. Meneer Buske lijkt geobsedeerd met vrouwenborsten. Dan toch niet de haren, toets ik eronder. Meneer Buske volhardt in zwijgen. Door haar zit ik hier in dit zogeheten zorgcentrum, of hoe het wordt genoemd, in deze wielstoel, in deze riemen met een fluitje aan de hardkant van mijn overhemd. We houden u een poosje hier, meneer Buske. Het is onverantwoord u weer naar huis te laten gaan, voor uw eigen welbevinden, uw eigen blaadblaad kokkokok. Oh ja, godverdomme, brulde ik haar in dat gezicht, dat ze nog wel eens zien. Wat denk je wie wat je bent, jij geblutste mafklapper, en tegen wie je het hebt? Weet je wel wie ik ben? Ik ga mezelf over mijn welbevinden en daar heb jij met je lurpse blauwe gepengepenkop geen spleet mee te maken. Of iemand anders hier, laas erop. Geen bijstersterke tekst als weerwoord, reactie, uiting van mijn woede en aanvliegende paniek, terwijl ik toch een bezonken intellectueel en geestesaristocraat ben. Een geletterde man met een welhaast religieus taalbesef en een woordenvariëteit als bloementuin, waarmee ik in mijn gedachten adequaat en helder, tevens elegant weet te formuleren. Daar sta ik onbekend, maar mijn woordkamer lag chaotisch over. Overhoop. Dit was de enige keer dat ik mij met haar verstond. Ze zal mij luid en duidelijk hebben verstaan.
Ja, ik vind dit echt geweldig, lieve mensen. Ja. Ik ga hier, zoals ik al vaker zeg, echt heel, heel, heel hard op.
Dit is totaal de Jeroen Brouwers die woorden als gatenkut verzint.
Ja, maar dat niet alleen. Hij spaart zijn hoofdpersoon natuurlijk ook totaal niet. Hè? Kijk, deze cliënt, E. Busken, die is geestelijk een beetje Harry in de worry. En die loopt de hele tijd dingen te zeggen die hij, toen hij nog werkte, deed. Hij was bijvoorbeeld polair meteoroloog. Hij vertelt dat hij een keer met koningin Beatrix aan het kletsen was. Hij is dan weer een soort creative writing guru, noem het maar op. En ik vind het ontzettend geestig. Het is tegelijkertijd is het heel tragisch. Want hij zit natuurlijk vastgegoord in een pamper. Ja. In een rolstoel.
Het
is onduidelijk. En dan noemt hij zijn hele zogenaamde cv op zijn lijst eredoctoraten. Als je die achter elkaar zet, heb je een lijst langer dan een rol wc-papier.
Maar hoe betrouwbaar vind je hem als verteller?
Natuurlijk totaal onbetrouwbaar. Maar dat maakt het niet minder scherp en grappig en machteloos. Want het is iemand die de hele tijd loopt te zeggen wat hij wel niet was. Met als contrast dat hij allereerst het niet is. En ten tweede, je weet dat hij zich zo erg aan het overschreeuwen is. Dat de huidige situatie wel ontzettend verschrikkelijk moet zijn.
Nou, en wat je, denk ik, dat is. Kijk, het boek heeft niet heel duidelijk een plot. Of een. Maar waar de spanningsboog toch heel erg door komt, is dat je wel de hele tijd afvraagt van hoe staat hij er nou precies voor? En hij heeft hoe ver is hij al heen, om het eigenlijk te zeggen, om het plat te zeggen. Dus hij maakt zichzelf van alles wijs, of hij maakt de lezer heel veel wijs. En tegelijkertijd merk je op allerlei manieren dat je denkt van, goh, is dit nou een heel origineel woord? Of verspreekt hij zich gewoon? Yeah. En zegt hij, drukt hij zich eigenlijk verkeerd uit? En hij beroept zich de hele tijd op dat hij zo ongelooflijk eloquent en belezen en die prachtige woordkamer van hem. Maar eigenlijk merk je dat gaandeweg het boek is dat heel erg de spanning van, goh, is hij niet gewoon over de hill en gaat het hem niet meer worden? Ik bedoel, die vergelijking met hersenschimmen en Hendrik Groen, of nou, Hendrik Groen, yeah. is die ook een dementeren?
Nee, die zit wel, en die zit wel, want dat is een tweede component van het lijden van deze cliënt E. Buske. Hij wordt de hele tijd gedebiliseerd tot en met.
Ja.
Mensen praten tegen hem alsof het echt gewoon een zwakzinnige is. En dan wordt het contrast extra schrijnender. Met als je kijkt wat voor hij zichzelf wel niet toekent. Wat voor een enorme symbolische als wel maatschappelijke status. En die tragedie zorgde er ook voor dat ik het op een gegeven moment samengeknepen billen zat te lezen. Want kijk, wij weten natuurlijk allemaal dat als wij niet voor onze 80ste komen te overlijden door een auto-ongeluk, we op deze manier aangaan. En eigenlijk zie ik dit boek, Joost, jij zegt nou dat het plotloos is. Maar ik vind het eigenlijk een sterfscène van 250 pagina's van je welste.
Zo is het eigenlijk inderdaad. Ja, dat zeg je wel mooi.
Fuck. Hij doet er langer over te sterven dan het laatste meisje, dan de maagd in een horrorfilm.
Ja, weet je wel? Hij blijft maar rennen in zijn rolstoel. Nee, het laat natuurlijk ook gewoon zien wat een ontzettende nare, grote gelijkmaker de dood of eigenlijk dementie is. Ik bedoel, al die dingen die hij gedaan, al dan niet gedaan heeft,
nou ja, gelijkmaker,
uiteindelijk betekenen ze niks meer.
Dat is waar, maar nog zelfs het voorstadium van dood, hoe afschuwelijk die ouderdom is. Want deze...
Hoe erg het is om in zo'n vreselijke instelling te zitten.
En hoe het is om levend begraven te zijn in je eigen lichaam. Een lichaam dat bovendien door iedereen in de gaten wordt gehouden, het wordt afgestopt. Je hebt consent is een woord dat niet bestaat
je hebt geen agency meer over je lichaam.
Nee, en ook niet over het vervullen van je behoeften, want alles is van tevoren bepaald. En ja, jongens, daar moet het ook eventjes nog over hebben. Hè. Ik had het net al over filterloze caballeros.
Ja.
Dit boek is, vind ik, ontzettend geestig. En wat ik ontzettend sneu vind, kijk, Buske, die is natuurlijk een kettingpaffer, net zoals Jeroen Brouwers misschien vroeger was. Hij mag niet meer roken. Maar op een gegeven moment wordt het eigenlijk zo'n running gag dat hij heel graag een sigaret wil, maar die hem niet krijgt. En sigaret, ik zag, het was haast cartoonesk. Die sigaret leek op een gegeven moment Roadrunner en cliënt Buske was dan de coyote die dacht, geef me alsjeblieft. Ja, ik wilde ook meteen weer beginnen met roken. Ik denk, ja, ik kan me nu nog permitteren qua gezondheid.
Nu mag ik het nog zelf bepalen.
Ja, ik zat toen, er heel goed in.
Ik ben dus één keer gedubbel interviewd met Jeroen Brouwers, toen bij hem thuis. En dat duurde 5 uur of 6
Stop,
uur.
Stop, Joost. Was dat in het kleine boshutje? Waar
zo'n klein boshutje was het niet, hoor. Ik bedoel, iedereen deed alsof een klein bushutje. Dat was gewoon best wel een groot vrijstaand huis.
Ja.
Ongelooflijk zootje. En hij stak echt met de ene sigaret de andere sigaret aan. Dus ik zat in de auto toen terug. En toen viel mijn stem weg. Ik kon gewoon niet meer praten. Gewoon
echt meeroken.
Ja, ik had echt gewoon, ik was helemaal doorgerookt. Ja. Wat ik daarbij moet zeggen, even dit. Hele aardige fan trouwens. Ik bedoel, iedereen zegt altijd over Jeroen Brouwers. Het is zo iemand die altijd de polemiek opzoekt. En altijd gewoon met iedereen tegelijk. Ik maakte hem toen mee als echt een hele vriendelijke man. Die heel erg gewoon fijn vond om contact te hebben. Die heel erg geïnteresseerd was in nieuwe Nederlandse literatuur. Dus allemaal jonge schrijvers. Lassie, was hij benieuwd naar. Ik weet niet, soms heb je het idee van het is een soort van woedende man in een grot in het bos. En dat viel me heel erg
wat
mee.
Wat zei hij dan over de staat van de... Hebben jullie het daarover gehad? Over de staat van de Nederlandse literatuur volgens hem?
Ja, die vond hij geweldig. Nee, ja, niet op zo'n manier hebben we het erover gehad. Maar hij was wel gewoon heel benieuwd naar wat ik maakte. Wat heel veel mensen, schrijvers van mijn generatie maakten. Ik bedoel, het was niet iemand die zichzelf heeft opgesloten in het verleden of zo.
Ja, en daar komt bij een kennis van mij, een ex, Die heeft Brouwers ook een keer opgezocht om ook met hem gedubbel geïnterviewd te worden. Dat is een beetje gewoon Brouwers ding. En die vertelde dus dat Brouwers van heel veel schrijvers, ook beginnende schrijvers, gewoon dossiermappen bijhoudt. Ja. En ik had toen net 2 bundels uit. En van mij was er ook een mapje.
Ja,
dus
oh,
dat
heerlijk,
was ik helemaal, ja, dat mijn grote schrijfheld dat deed. We hebben het net over die woordenwaterval, over eigenlijk, het is heel expressionistisch dit boek, over hoe het bewustzijn van iemand die in het laatste levensfase zit, hè, de aftakeling. Dat heeft ook een gevolg gehad voor hoe Brouwers dit op de bladspiegel zetten. Want, lieve luisteraar, ja, de bladspiegel is naar links, ja, uitgelijnd. Dus als je er doorheen blaadt, denk je, oh, misschien ben ik wel een heel lang gedicht aan het lezen.
Ja, dat, toen ik het opensloeg, dacht ik inderdaad, het is een soort lang proza gedicht.
Vind je dat nog steeds?
Nee, niet nadat ik het gelezen heb.
Nee?
En ik heb de vorm stond mij eigenlijk ook helemaal niet tegen. Heeft het jullie
tegengestaan? Het heerlijk. Ik vond het heerlijk. En jij Joost?
Ja, ik had er ook geen moeite mee hoor. Ik bedoel, je komt natuurlijk, dit boek stap je gewoon vanaf de eerste zin in iemands interne monoloog terecht. Dus ik vind het geweldig dat het allemaal zo totaal in elkaar doorloopt. De hoofdstukken eindigen soms bijna, of beginnen bijna op een soort van willekeurige manier. Alsof iemand eigenlijk een soort van wakker schrikt en, ja, meteen, ja, verder. Weet je, alsof iemand tijdens het praten vertellen in slaap valt, ja, en dan wakker wordt en meteen gewoon doorgaat met praten. Zo, ja, voelt het heel erg aan.
Het is inderdaad een soort een lawine van beelden. Mag ik een stuk lezen waarbij ik dacht van dat het gewoon poëzie wordt? Komt in. Hiermee opent een hoofdstuk gewoon lukraak. Je valt in medias res. Hier bijna zwart, maar verderop is het diep donkerblauw. Nog verder doorzichtig libellenblauw en weer verder naar waar de wereld ophoudt is het wit. Het komt vanuit eindeloosheden met hoge golven die in het witte gedeelte ontstaan, buitelend recht op me af. Als ik blijf staan, klettert er steeds zo'n golf van bovenaf op me neer als een instortend dak, beuk me omver en trek me door de zwarte modder een eind mee de zee in tot waar ik geen bodem meer voel en de haaiendiepte begint. Ja, ik ga goed hoor.
Maar dit is poëtisch, dat vind ik ook als je het lekker zo voorleest.
En verderop noemt hij de afdrukken van je schoenen in het natte zand, noemt hij voetstempels. Ja,
maar er zitten zoveel van dat soort fijne vindingen in. Ja. Ja,
en toch heb ik het idee, mannen, kijk, dat er een vraag gaat komen waar, ja, Merel is in slaap gevallen.
Ja, Merel, ja,
die schrikt wakker en een nieuw hoofdstuk totaal begint. Ja. Ja. Ja, ja.
Hoi Ellen, Bob en Joost. Dank voor jullie leuke podcast. Ik smul ervan. In eerdere afleveringen hoorde ik dat Joost rode oortjes kreeg van een verhaal van Rob van Essen en dat Bob zijn plezier wel kon vinden in Op aarde schitteren we even van Ocean Vuong. Nu is mijn vraag, wat is nou nog meer spannende literatuur waar jullie het wel warm van krijgen? Groetjes!
Sexy literatuur.
Oh, sexy times.
Komt-ie. Allereerst.
De Ellen brandt los.
Ja, ik brand los. Ja, jongens, weet je, kijk, erotica. Vroeger in de tijden van toen ik jong was. Ja, dat was eigenlijk, er was nog geen porno. Ja, je had de wat hitsige film op SBS6 op vrijdagavond. Maar daar bleef het dan ook bij. En ja, de leesmacht met de actueel erin, die was meestal al zo besmeurd dat je hem niet eens aan wilde raken. Dus nee, ik haalde het uit literatuur. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, ik zal 14, 15 zijn geweest. Toen vond ik op een rommelmarkt het boek Merlin door Robert Nye, N-Y-E. En dat is een soort van erotische spoof-versie van het Koning Arthur verhaal. Dus op een gegeven moment, de goede verstaander weet natuurlijk dat Arthur het op een zeker punt doet met zijn halfzus Morgaine. En in een klassieke vertelling betovert Morgaine Arthur, zeg maar, ja, oh, it wasn't me, helemaal Shaggy style, maar ja, you did do it, you did do it. En bij Robert Nye wil Morgaine niet en heeft Arthur alleen maar van die BDSM-dromen van zijn zus die helemaal anders met elkaar wil beuken. En dat deed, ik weet niet, maar dat deed best wel iets met mij. En
vertel maar niet trouwens wat het precies met je deed.
Nee, ik vond het wel leuk. Ik moet even nadenken. Ik had
een hele serie boeken, of die had mijn broer eigenlijk, die ontzettende masturbator die het was. En die had een aantal boeken van Erik van Lusbader. Nou, alleen die naam hoor. Erik van Lusbader. En die schreef boeken over een Amerikaanse samurai. En die samurai die had een haragai. En dat was dan zijn zesde zintuig. En daardoor kon hij dingen aanvoelen die er nog moesten gebeuren.
Zijn zintuig.
En, maar dat was in de categorie, je had het net over Code and the Bee. Die had het dan over kneukfilms. Dat was dan knokken en neuken. En dat was dit. Dit was het ultieme kneukboek. Dus je had dan de ene scène en dan ging hij met zwaarden een of andere ninja aan het hoofden. Yeah. En dan daarna, weet je, kwam hij net binnen en dan kwam er een vrouw uit de douche. En dan, weet je, 8 pagina's later waren ze gewoon voor de 16e keer klaargekomen. Gelijktijdig. Dus ja, ik heb heel veel gelezen over simultane orgasmes. Ja. En, maar hebben we, en Bob, jij? Ja.
Wat?
Alsof
je gaat... Oh, ik denk dat hij dit gaat zeggen.
Ja, ik denk... Ja. Nee, kom maar.
Nee,
kom
ik
maar.
Denk
kom
dat ik...
Kom maar binnen met je knecht.
Ja, ik vond trouwens ook de buitenvrouw van jouw zwager of ook een uitermate geil boek,
ja,
hoor.
Ja, vond ik een ze heel gaaf boek.
Als neuken als reigers, die twee.
Ja, ja, die goede uitdrukking. Oh, ja. Maar ook dat hij dan beschrijft... Nou, goed, ik weet nog heel veel dingen eruit, inderdaad. Dat maakte indruk op me.
Daar ben ik wel echt
dat hij uit zijn werk kwam en dat ze dan binnen 2 minuten al neuken aan neuken zijn.
Ja, heerlijk.
Neuken
heerlijk.
Als reigers, inderdaad. Yeah. Maar Bob, nee, de boeken we praten door jouw antwoord heen. Vertel je antwoord.
Je wist mijn antwoord al, toch? Nee, de boeken van Edmund White, denk ik wel. A Boy's Own Story. En over hoe het is om als jonge homo in New York te komen en dan je eigen seksualiteit te ontdekken. Mm. En echt dan, je kunt ook echt kunnen verliezen in die wereld. Dat zat ook wel een soort herkenning in. Dus dat vond ik wel mooi en erotiserend soms. Wij moesten ook Mieke Maaikes op zijn jeugd.
Oh ja, van Louis Paul Boon.
Ja. Ja. Dat is ook wel zo'n heel dun boekje waar ik echt... Daar kreeg ik het zo warm van dat ik volgens mij na pagina 1 al dichtgeslagen en nooit meer heb opengeslagen.
Toen was je nog hetero, bedoel je?
Nee, ik kan dat ook wel gewoon opwindend vinden, hoor.
Oh, sorry. Ja. Ik ben zo...
Niet in hokjes denken, Ellen.
Maar kijk, sorry. Ellen, natuurlijk dat je zeg maar 14 bent, dan is alles waar gewoon een tiet in zit, is al gewoon erotisch. Voor je ongeveer, of tenminste voor mij.
Yeah.
Zijn er ook gewoon meer boeken van nu te bedenken die, die heel goed voor je gaan?
Nou, weet je, ik heb... nou ja, dat is eigenlijk... maar dat is niet echt... Dat is een graphic novel. Mag dat ook?
Tuurlijk.
En dan niet de rode oortjes, maar van Alan Moore. Dat is ook de man achter V for Vendetta.
Ja, Watchmen.
Swamp Thing. Noem maar op. Elke coole graphic novel ooit. En die heeft een paar jaar geleden... Nou, 10 jaar geleden heeft hij Lost Girls uitgegeven. En dat is een hertelling van de verhalen. Nou, je moet het zo zeggen. Alice van Alice uit Wonderland. Wendy uit Peter Pan. En Dorothy uit de Wizard of Oz zijn allemaal volwassen vrouwen geworden. Die komen samen in een hotel vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Een hotel, ik geloof, in Oostenrijk. En die beginnen elkaar hun erotische gebeurtenissen sinds ze hun sprookjeslanden hebben verlaten te vertellen. En alles komt eraan. Weet je wel, seks, lesbische, homo, gay, met dieren, zonder dieren, noem maar op. Zit er allemaal in. Het is qua randscheid een beetje, ik weet niet of jullie die grap kennen, de Aristocats van Bob Saget. YouTuber mensen, want ik ga het niet uit leggen,
nee.
Maar het is more than 2 girls, 1 cup. Dat is 50 cups. Lost Girls van Alan Moore is ook zo. En
zou
best
echt
niet
makkelijk een podcast over Alan Moore kunnen maken ook.
Dat gaan wij doen.
Zullen we dat een keer doen?
Ja, zullen we dat doen? Heel
voor
graag.
De graphic novel. Talk, ken jij Alan Moore?
Ja.
Zulke geweldige dingen gemaakt. Ja, oké. Okay. Ja.
En natuurlijk qua sexy dingen, de poëzie van Anne Sexton. Ja, de naam zegt het al.
Ja, een goeie.
Volgende
was dit
vraag?
Een bevredigend antwoord?
Ja, ik ben ontzettend bevredigd.
Mooi zo, top.
Dagboek FM. In de aflevering over Ischa Meijer ging het over zijn toneelteksten. Ik lees eigenlijk nooit toneel. Doen jullie dat wel? En wat zouden jullie me aanraden? Behalve Shakespeare waarschijnlijk. Groetjes, Olaf.
Olaf, hoi. Ja, ik lees heel graag de toneelteksten van Peer Wittebos. Daar heeft hij af en toe fantastische hertellingen van Griekse mythes zoals Atlanta of Atalanta. Mijn geschiedenis heeft tekort. En dat is heel vlot, heel grappig en heel moedig geschreven. De toneelteksten van Pinter. Ook Ionesco, De Koning Sterft, vind ik echt fantastisch.
Ik moet zeggen dat ik het eerder heb dat ik teksten lees nadat ik naar een toneelstuk ben geweest.
Oh,
en,
Angels in America.
Angels in America, maar ik heb bijvoorbeeld heel van Harold Pinter gelezen. Je hebt Faber en Faber, heb je wel van die mooie dunne boekjes. Dus Betrayal heb ik laatst gelezen van Harold Pinter. Dat is echt een geweldige tekst over 2 mannen en een vrouw, een driehoeksrelatie. Dat verhaal wordt achterstevoren verteld. Dat speelt zich over 30 jaar af en dat is... geweldig om te lezen. Ik heb Art van Yasmina Reza. Is echt geweldig om te lezen ook. En het verschilt natuurlijk een beetje per... Want soms heb je van die hoofdstukken of van die toneelteksten waar gewoon heel veel regieinwijzingen aan staan. Dan moet je dan een beetje doorheen leren lezen. Maar in feite is het gewoon een lange dialoog.
Ik vind ook trouwens de toneeltekst van Ilja Pfeiffer, hoor. De Eeuw van mijn dochter. Vind ik echt fantastisch.
Maar niet gelezen.
Daar ben ik echt stuk op gegaan. Dan, nou ja, goed, dat is echt een tip, jongens. Hey, en ook natuurlijk, dat klinkt misschien ook weer te highbrow voor, om waar te zijn. Maar ik ga ook lekker op Euripides, hoor. Vind ik echt sterk. Sophocles.
Ja, maar gewoon, ik weet dat het cliché is, maar Shakespeare is ook heel goed te lezen. Zeker omdat je heel veel van die teksten al kent.
Ja.
Of tenminste, je weet wat er gaat gebeuren. Is het gewoon heel fijn om dat verhaal, dat je echt, kan je toch veel beter op die taal inzoomen als je het leest.
Ja, Tennessee Williams natuurlijk.
Ja, ja.
En inderdaad ook Jonas Coe.
Van wie is The Lion in Winter? Weten wij dat?
Weet ik niet.
Ja,
dat vond ik een goede
Die film is natuurlijk... Ik heb die film als film, die is Kevin echt Napper, geweldig.
Ja, zo, Mail ga je het opzoeken.
En Brecht lees ik ook wel graag.
Ja,
dat is toch wel mooi klassiek.
Sorry, we hadden net een stagiair die Brecht heet. Dus ik ben even helemaal afgesloten. Maar ik bedoel Bertolt Brecht.
Ja. Bertolt Brecht, ja.
The Lion in Winter van James Goldman. Goeie tekst. Nou, dat is alles wat we erover kunnen zeggen. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, er is nog een vraag. Geachte Joost, Bob en Ellen. Ik ben een groot fan van jullie programma. En ik heb even een spannende vraag. Vooral van Ellen, want ik vind haar echt heel fantastisch. Maar ik heb toch even een vraag. Afgelopen week, het is 4 maart 2020, nu we dit opnemen, lieve luisteraars, verscheen het Boekenweek essay van Özcan Akyol, waarin hij de hele letterenwereld eventjes flink de waarheid vertelt, of beter gezegd, de lezers over de hele letterenwereld, verwijt van nepotisme, het verwerpen van de academische toevoeging die de universiteit kan zijn, op literatuurbegrip. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Groetjes, Ellen. Nou Ellen, wat een goede vraag, topnaam ook. Ja, nou, jongens, voor degenen die het essay niet hebben gelezen... Ja,
geef een beetje context.
Eus, onze geweldige Eus. Ja, kijk, ik moet er even bij zeggen, het is een vriend van mij. Hè? Dus ik zit hier even met een andere pet op. Die heeft een essay geschreven over dat letteren... Hij heeft er ook trouwens maandag 2 maart bij de Wereld Draait Door voor gezeten. En waarin hij de letterenwereld eigenlijk met de grond gelijk maakt. Als in, hij vindt dat boekhandelaren snobistisch zijn, want zij willen niet lezers van bijvoorbeeld bestsellers als De Zeven Zussen van Lucinda Riley beschouwen als lezer. Dan ben je eigenlijk gewoon maar een soort ploert, een soort letterhobbyist. Hij vindt ook dat de letterenwereld te klein is en te incestueus. Dat iedereen elkaar maar nomineert voor prijzen en elkaar maar goed bespreekt, omdat mijn vrienden van elkaar zijn. Wat zijn jullie ervaringen daarmee? Ik begin met jou, Joost, want jij wordt met naam en toenaam genoemd in dat essay.
Hij is eigenlijk al jaren gewoon een hele leuke, scherpe denker. Ik vind het een hele aardige jongen. En ik vind dat hij een hele mooie baard heeft. Dus nee, kijk. Het gekke is wat natuurlijk... dat de literaire wereld een kleine wereld is. Ja, daar kun je verder weinig aan doen. En dat levert ongemakkelijke situaties op. Ik kan me goed herinneren dat ik bijvoorbeeld... heb ik volgens mij ook wel eens verteld... dat ik Jan van Mersbergen moest bespreken. En zeg maar, zijn boek aan het lezen was... aan die bespreking werkte. En diezelfde avond met hem ergens moest signeren. Dat ik naast hem zat.
Mm-hmm.
En de vraag is dan van ja, hoe ga je daarmee om? En kijk, Eus is heel goed in iedereen verdacht maken. Maar ja, het leven is net een beetje wat je er zelf van maakt. En als jij je best doet, kijk, die wereld is klein en er zijn heel veel dwarsverbanden en heel veel mensen kom je gewoon de hele tijd tegen. En de truc is dan, hoe ga je er conscientieus mee om? En ja, bij de Groenen hebben we bijvoorbeeld de regel dat we geen boeken van onze eigen medewerkers bespreken. En je probeert te regelen dat de personen die worden besproken afstand hebben van de personen die ze bespreken. Dus je probeert daar gewoon rekening mee te houden. En natuurlijk zijn er incidenten te bedenken waar mensen met dubbele petten zitten en waarin mensen elkaar bevooroordelen. Maar ja, als ik moet eerlijk zeggen, de mensen met wie ik te maken heb, doen volgens mij gewoon naar eer en geweten hun werk. Dus ja, het is een beetje...
Dan moet ik even...
Ja, het is gewoon net hoe je in het leven staat. Als jij ervan uitgaat dat iedereen samenspant om de boel kort en klein te houden, ja, zo kan je in het leven staan. Maar volgens mij is dat niet Dat is niet hoe ik het meemaak.
Dan moet ik even de olifant nu uit deze opnamestudio halen. Eus verwijt het jou dat jij je boezemvriendin Maya Pruijs hebt genomineerd destijds voor de Gouden Uil. Of was het toen al de Vintro Literatuurprijs?
Nee, dat was de ACO. Was
de
het.
ACO. Maar hoe zit dat, Joost?
Nou ja, hoe zit dat? Ik weet nog dat ik heel blij was dat ik uit de jury was. Ik heb toen 2 jaar in de jury gezeten. Ja. Het was ik echt blij. En ik kon 4 jaar zitten, maar na 2 jaar dacht ik, ja, ik vond het niet heel fijn om te doen.
Waarom niet?
Nou ja, gewoon zo'n longlist maken is heel leuk.
Ja.
En zo'n shortlist is ook nog wel leuk. Maar gewoon, ik had toen die uitreiking een paar keer. En dan kom je daar zo binnen en dan zijn er 6 genomineerden. En dan wint er maar eentje. Ik had elke keer het gevoel alsof ik gewoon heel veel mensen verdriet deed.
Ja.
Klinkt een beetje. Dus ze hadden me gewoon een aantal keer gevraagd. En ik was gewoon wel benieuwd hoe het ging. Dus nou, daar heb ik mee gedaan. Toen na 2 jaar was ik blij dat ik eruit kon. En toen zei ik echt nog tegen Marja van, oh god, ik ben blij dat ik jouw boek niet hoef te behandelen. Nou, zij ook blij om. Ja, en vervolgens pleegde Wim Brandt zelfmoord. En toen hadden ze gevraagd of ik alsjeblieft terug wilde komen.
Mm-hmm.
Dus ik ben halfwege dat jaar weer ingestroomd. Want ja, ze hadden iemand nodig die de ervaring met de jury had. Dus die er zo, zeg maar, in kon komen. Dus dat heb ik toen gedaan. En kijk, Marja is mijn collega. Dat weten alle andere mensen in de jury ook. Dus op het moment dat je werkt zo'n lange lijst met boeken af, dus op het moment dat Marja te sprake komt, dan moet iedereen lachen. En dan zeg ik gewoon, ja jongens, ik kan niks over Marja zeggen. Dus ja, dat doe je dan ook gewoon niet.
Dat heb je dus ook gedaan.
Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Nee. Ik heb me gewoon ook bij de longlist, bij de shortlist en bij de jury dat we het juryberaad, dat je de winnaar, zeg je gewoon, dit is een boek waar ik niks over kan zeggen. En ze komen er wel meer boeken voorbij. Mm-hmm. Van mensen die ook niet alleen ik, maar andere mensen in de jury ook zeggen van, oké, dit is een collega van me of dit is een vriend van me. Hier zeg ik niks over. Dat is gewoon, ja, dat is onvermijdelijk als zo'n jury of als dit zo'n literair landschap zo klein is. Dus ik weet dat Eus dat dit zo'n ding is waar Eus graag op hamert. Maar ja, goed, je zit met 5 volwassen mensen in de jury en daar ga je gewoon conscientieus mee om. En ik weet echt nog dat Marja de shortlist haalde. Dat we echt tegen elkaar zeiden van, nou ja, daar gaan we gezeik mee krijgen. Ja, en dat is zo.
Okay.
En ja, voor de goede orde, het boek is ook voor andere prijzen genomineerd geweest. Het heeft supergoed gedaan. Volgens mij is Marja Pruijs een schrijver die enorm veel lof over zich heen krijgt van alle kanten. Dus ja, dat ze zo'n shortlist haalt. Het idee dat ik in mijn eentje dat door zo'n jury heen kan duwen. Dat die andere 4 volwassen mensen die erin zitten, dat die geen enkel idee hebben en dan zeggen, oh ja, Joost, natuurlijk. Nou, zo werkt het gewoon niet.
Nee, okay.
Louise Fresco was de voorzitter. Die is spijkerhard, weet je wel. Daar krijg je echt niet iets langs geglipt. En kijk, ik snap dat voor mensen dat dan denken van, goh, wat is het wereldje toch klein. Ja, dat klopt. En ik vind het jammer dat Eus daar dan alleen maar een soort van nepotisme en corruptie in ziet. Terwijl gewoon heel veel mensen ermee bezig zijn van, hoe kun je daar eerlijk mee omgaan?
Ik heb het ook met juries wel eens meegemaakt. Met wedstrijd dat een van de juryleden zich terugtrok, omdat hij of zij, ik noem even geen namen, ontdekte dat iemand die hij heel erg lief had, ook had ingestuurd.
Nou, ik heb meegemaakt dat iemands vader besproken moest worden. Dus die ging toen gewoon even op de gang staan.
Ah.
Ik bedoel, kijk, dit soort dingen gebeuren echt aan de lopende band. En kijk, zo'n Eus wil overal graag. Die heeft het idee dat iedereen erop uit is om de boel te flessen. Ja, maar dat zegt dan wel echt meer over hem dan over de meeste andere mensen.
Ik weet niet of hij daar zo erg van uitgaat. Kijk, ik denk dat essay. Maar ja, ik weet niet of ik hier zelf iets over mag zeggen, omdat ik Eus als een vriend beschouw. En we dus hetzelfde krijgen als wat jij met Marja omschrijft. Maar ik denk dat hij het ook wel heftig heeft aangezet, omdat het thema rebellie, dwarsdenken is. Maar er is nog een ander interessant ding in dat essay. Op een gegeven moment heeft hij het over het veronderstelde snobisme van boekverkopers. Bob, jij bent boekverkoper. Ik ben zelf jarenlang boekverkoper geweest. Eus die zegt bijvoorbeeld dat het belachelijk is dat Lucinda Riley dat er zo op wordt neergekeken vanuit het boekenvak. Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou, ik denk dat, hè, als ik gewoon heel kritisch ben, dat dat Atheneum staat wel bekend als een beetje een, hè, snobistische Amsterdamse boekhandel. Ja, nee, maar dat is ook, het is een van de redenen waarom ik heel erg van Atheneum hou en waar ik ook van denk dat ik er als verkoper heel goed pas. Maar je moet ook een soort, vind ik, een soort commercieel inzicht hebben. Hè, dat als Weet je, de markt laat gewoon zien, of de lezers, ik vind het gewoon echt lezers, het maakt me niet uit wat je leest, als je maar leest. De lezers laten zien dat ze Lucinda Riley willen lezen. Mm-hmm. En dan vind ik ook dat je als boekhandel daar een bedienende rol in moet kunnen spelen. En je hoeft niet te zeggen, we gaan heus niet alle grote auteurs de winkel uit en alle afdelingen schrappen en dan massaal Lucinda Riley en Santa Montefiore en noem ze allemaal maar op in de winkel leggen. Nee, want we blijven ook gewoon Atheneum. Maar ik vind wel dat je daarin, als 10 van haar boeken inmiddels volgens mij in de bestseller top 60 staan, dan moet je daar iets mee. Want je wil ook dat mensen als ze binnenkomen dat boek vinden, waardoor ze misschien ook de nieuwe Jeroen Brouwers meenemen, omdat ze dat ook ergens hebben gelezen. Maar niet dat ze afhaken of dat ze zich belemmerd voelen in hun verkoop. Dus het is, ja, het is ingewikkeld. Het is echt wel een puzzel.
Maar zo iemand als die boeken van Riley, die zorgen er ook voor dat boekwinkels kunnen blijven bestaan.
Ja, zeker. Dus
je wilt toch ook winst maken?
Nee, maar dat is dat commerciële. Maar het is bij Atheneum is bijvoorbeeld, je bent ook Atheneum, dus je wil ook Atheneum blijven. En dat is gewoon vind ik een hele spannende zoektocht. Vooral omdat het gaat heel erg over, ik ben verantwoordelijk voor de literatuurafdeling, dus het gaat echt over dat wat ik inkoop en wat ik op de planken heb staan. Mm-hmm.
Maar ja. Ellen is zelf ook niet gewoon een olifant in de kamer. Want wat ik vervelend vind, of nou vervelend, laat ik het zo zeggen, Eus verwijt 100.000 mensen 100.000 dingen in het boek. Hij verwijt het bijvoorbeeld alle jongere auteurs dat ze het alleen maar over zichzelf hebben. Zijn debuutroman heet letterlijk Eus. Hij heeft 2 romans geschreven alweer jaren geleden, die helemaal 1-op-1 over zijn leven gaan. Hij verwijt de culturele elite alles, maar dit is dan iemand met 2 beste vrienden. De ene beste vriend is de rijkste uitgever van Amsterdam in het grootste grachtenpand. De andere beste vriend is Matthijs van Nieuwkerk, de koning van Hilversum. Dit is iemand die een directe lijn heeft naar alle zendercoördinatoren, die elk jaar een tv-serie mag maken, genoemd wordt als de opvolger van Wereldrijd van Matthijs van Nieuwkerk. Dit is iemand die het CPNB boekenweek-essay mag schrijven. Dit is iemand die loopt te tweeten over de NRC-boekenwedstrijd en volgens die helemaal naar zijn hand zit. Dit is iemand die totaal de culturele piramide heeft beklommen en nu vanaf de top naar beneden staat te pissen.
Yeah.
Ik bedoel, ik vind het is bijna, het is bijna gewoon grappig, zo hypocriet het is.
Nou ja, weet je, hij heeft genoeg, laten we het even academisch bekijken. Hij heeft genoeg symbolisch kapitaal om op de rest van de hele literaire wereld lekker te gaan haten. Tegelijkertijd denk ik ook dat er een aantal dingen zijn, een aantal terechte punten die hij maakt. Onder andere over dat de kanon, weet je wel, dus de Nederlandse kanon, de boeken die jongeren moeten gaan lezen op school, geïnnoveerd moet worden. Dat er meer breedte moet zijn voor de onderwerpen die daarin worden behandeld. Dat soort dingen ben ik wel compleet met hem eens. En ja, weet je, hij heeft makkelijk praten, want hij heeft een solide positie binnen het literaire veld.
Nou ja, niet binnen het literaire veld. En dat is dus wat er zo grappig aan is. Dat hij heeft binnen de mediawereld een enorme positie ingenomen.
Ja, dat klopt.
Maar, en dat is denk ik ook de frustratie. Dat is natuurlijk ook een soort van hele gekke spanningsboog die er in de culturele wereld is. Je kan heel veel commercieel succes hebben en geen kritisch succes. Dus je kan helemaal doordringen tot de elite, zoals Lucinda Riley, heel goed verkopen en tegelijkertijd niet hoog gewaardeerd worden. En dan krijg je dus altijd de vraag van, wat is nou het belangrijkst voor iemand? En er zijn denk ik heel veel schrijvers die heel tevreden zijn dat ze niet in de NRC worden besproken en toch goede boekverkoop hebben. En er zijn denk ik ook heel veel mensen die tevreden zijn dat ze wel die grote Volkskrant-bespreking krijgen, maar niet de CPNB op 60 halen. En het is denk ik heel lastig als je daartussenin zit en je wil het allebei en je krijgt maar 1 van 2. Daar zijn tegenover natuurlijk ook heel veel mensen die het allebei niet krijgen. Ik bedoel, het is gewoon een wat je zei, zit gewoon een heel gek, dat culturele kapitaal is gewoon op een hele rare manier verdeeld. En dat is gewoon een soort spanningsveld.
Symbolisch allemaal, kapitaal bedoel je?
Ja, symbolisch kapitaal. En het is ook cultureel kapitaal. Van wat vindt bepaalde groepen belangrijk? En dat verschilt weer voor elke groep.
Ik heb zelf maar eigenlijk één... Kijk, Eus scheert heel veel mensen over één kam. De jonge schrijvers bijvoorbeeld. Maar wat ik wel echt vervelend vind... is dat hij de academische wereld bij voorbaat helemaal wegschuift. Als een saaie, zichzelf bevestigende elite. Terwijl hij heeft 2 jaar Nederlands gestudeerd. En dan mag je dat soort dingen niet zeggen. Dan moet je het helemaal doorlopen hebben. En de ironie is ook dat hij... Aan het begin zegt hij van... ja, literatuurwetenschap is nergens goed voor onzin. En tegen het einde... haalt hij juist een literatuurwetenschapper aan, Kila van der Starre, om met haar onderzoeksgegevens een eigen punt van hemzelf te bewijzen. Dus weet je wel, met andere woorden, misschien pleegt hij ook een hele grote tovertruc met de schrijver. En dit is natuurlijk een welwillendheid van mij die voortkomt uit vriendschap en bij jullie waarschijnlijk totaal niet erin zou kunnen. Maar goed, fijn. Ik wou het even van jullie horen, kids.
Ja, nee. Ja, ja.
Dus... lezers, als jullie, of luister als jullie nog vragen hierover hebben.
Ik denk vooral, hoe interessant is dit voor...
ja.
Voor... Moet natuurlijk goed... het is heel erg... Ik denk dat dit boekje is leuk voor iedereen die in het literaire wereldje zit. Ik vraag me af hoe interessant dit voor de mensen die ieder jaar het boek WKC kopen is. Dat vraag ik me oprecht af.
Oké. Okay. Ja, nou ja, het is geen zozeer een bespiegeling op literatuur, maar op het literaire bedrijf.
Ik denk dat in Veenendaal niemand het gaat lezen.
Nou, ik denk juist wel, want die man heeft toch ook al met een rechtszaak gedreigd.
Mm-hmm.
Die Veenendaalse boekhandel, die jij trouwens kent, toch?
Ja, Bob? Ja, zeker. Ja, dit is de boek.
Is het echt zo'n hufter?
Nee, het is ook de boekhandel. Dus dat zorgde bij mij al voor een eerste weerstand. Ik dacht, ja, weet je, ik kwam daar als... 7-jarig jochie mag ik iedere boek kinderboek
ik heb
boek
altijd
uitzoeken.
Het idee dat de boekhandel in Veenendaal bijna een soort marketing gimmick is geworden. Dat gewoon iedereen zet dan een blote tiet op de voorpagina van het boek. En dan wil de boekhandelaar in Veenendaal wil het niet. En dan meteen een persbericht boek geweigerd door boekhandel. Alsof het dan meteen een soort van aanstootgevend is. Ik bedoel, dit is gewoon een man. En ik bedoel, dat vind ik met het Atheneum ook. Ik bedoel, uiteindelijk mag elke boekhandel zelf weten wat ze willen en wat ze niet willen. Ik bedoel, en ja, daar kan commercieel van alles op aan te merken zijn. En je moet maar net bedenken hoe je dat kunt overleven. Maar ja, ach.
Ik denk dat heel veel boekhandels in het land reven op de plank hebben kunnen staan, omdat Riley daarnaast staat.
Ja, dat denk ik ook.
Zullen we teruggaan naar het boek? We hebben genoeg over het essay, denk ik. Laten we het weer over Jeroen Brouwers gaan hebben. Het is volgens mij, heeft Thomas de Veen in de NRC... had het over het Joep van het Hek-achtige in dit boek. Zouden jullie daar wat over kunnen zeggen?
Joep van het Hek-achtig? Nou, weet je, het is ontzettend grappig. Hij wordt flink gescholden en gehaat op diverse vrouwspersonen. Ja, ja, het is wel mijn humor. Ik ga er heel goed
op. Heb je daar geen moeite mee?
Nee. Aanvankelijk wel, hoor. En ik heb het in een ander werk van hem. Dan zet hij de vrouw lulliger neer. Weet je wel, hij objectiveert meer. Maar hier is het gewoon
grappig. Je hebt volgens mij bittere bloemen of zo. Bloemen. Dat is echt bijna niet te doen. Zo. Nee, dat is een oude man die dan alleen maar op jonge vrouwen gaat. Ja, en ja. Dat is echt bijna niet te doen. En dit boek inderdaad gaat heel veel grappen over... Het gaat ook heel veel grappen over taal. Je merkt dat hij daar heel boos om is. Hij is heel boos dat je hoer dan geen hoer mag zeggen, maar prostituee. Maar prostituee mag ook weer niet. Je moet sekswerker zeggen en dan sekswerker, ook als het om een vrouw gaat, geen sekswerkster. Nou, gewoon eindeloos is hij met dat soort termen is hij bezig over genderopheffing. En Thomas de Veen zei van, het is een beetje Joep van het Hekkiaans, maar overstijgt het heel erg in die taal. Ik vond het in taal wel overstijgen, maar in opvatting nog steeds wel Joep van het Hekkiaans. En Joep is heel leuk, vind ik, voor als je een babyboomer bent. Maar inmiddels trek ik het niet zo heel goed meer.
Nou, en dat had ik heel erg bij dit boek. Ik vond de taal technisch echt prachtig en woorden ook. Ik had nog nooit nagedacht over het tandpasta, tube, dopje en zo, dat soort woorden. Die kreeg in één keer betekenis toen ik mijn tanden stond te poetsen. Maar ik kon me niet eroverheen zetten over waar we het over hadden. Over dat je geen hoer meer mag zeggen. Of het vrouwonvriendelijke, of het homociel en dat soort dingen. Ik merkte gewoon dat stond me tegen. En dat maakt dat ik enthousiast ben over de taal. Maar dat, ja...
Enthousiast over de vormen, over de inhoud. Aanmerkelijk minder.
Ja, en dat vind ik jammer. Want toen ik het dicht sloeg, dacht ik heb een mooi boek gelezen. Maar dan zo'n soort grijze wolk.
Ja, dus toch tussen... een beetje een soort rare nasmaak. Ja. Ja. Ja, ik heb dit boek gelezen als een koortsdroom. Ik moest ook heel erg denken aan het werk van de Vlaamse auteur Jef Gerard. Die heeft ook boeken waarin hij dus principieel geen punt zet. En ik heb ook, toen ik in een trein zat, twee keer bijna mijn uitstaphalte gemist. Omdat ik er zo door gegrepen was. Ja, ik vind het juist prachtig. En juist, juist omdat hij ook die buske zo neerzet dat je hem echt niet serieus kan nemen, stoorde ik me dus ook totaal niet aan zijn seksisme.
Ja, maar ja, en ik had het de moeite mee, omdat hij steeds zegt, ja, ik mag dit ook niet meer zeggen, of dit ja, mag je ja, ook niet meer vinden.
Dat is een beetje sleet.
Ik denk, het is 2020, dat hoeft dan ook niet.
Ja, maar het is niet Brouwers die dit zegt. Nee. Het is een personage. Zeg ik als stap. Ja,
nee, maar goed, ja, oké, okay, nee, maar het is...
Nee, maar het is natuurlijk ook met Theo Maas, die dan heel gezegd, ja, ik mag dit niet zeggen, maar je bent het de hele tijd aan het zeggen.
En ik ben helemaal niet activistisch eigenlijk, maar ik merk de laatste tijd heel erg bij mezelf dat het steeds meer gaat tegenstaan.
Oké.
Ja. Nou, mijn bezwaar tegen het boek uiteindelijk is, ik denk dat ik hetzelfde heb als wat Bob zegt, dat op stilistisch niveau dat je echt gewoon bijna op elke pagina echt één of twee vondsten hebt. Dat je echt denkt, wauw, goed bedacht. Maar het voelde voor mij ook wel een beetje aan, too much aan als een stilistische tour de force. Echt als een krachttour. En dan zie ik toch een beetje dat wielrennetje aan dat op het groot verzet een hele steile berg op fietst en dan boven komt, heel knap, maar wel uitgeput van zijn fiets afvalt. En dat had ik als lezer ook een beetje. Dat het was wel een enorme krachtsinspanning om door te lezen, uiteindelijk toch ook wel heel veel herhaling. Dus dat voelde voor mij net iets te veel als een krachttoer.
Ja, voor mij werkte het.
Nee, snap ik.
Ik vond het een golfslagbad van taal. Dat was fantastisch. Ik moest soms over golfslagbaden gesproken, zoals aan The Waves denken van Virginia Woolf. Oh, ja. Hoe het in elkaar overgaat.
Dat
hoe
is wel een beetje,
in elkaar grijpt. Maar ik denk dat wij klaar zijn voor een eindoordeel.
Ja. En een blurb?
Jij hebt je blurb echt, je had net al de beste blurb.
Je hebt de blurb
al een hele goede blurb. Man vloeu over de Hendrik Groen. Ja. Vol hersenschimmen.
Ja, of, ja, Hendrik Groen vloeu over de koekoesnest.
Ja,
zoiets. Ja, dus dat wordt de blurb.
En
dan,
de cijfer, Ellen?
Ja, voor mij is het 9.
Wauw.
Nou, dit is zo moeilijk. Wat soms het moeilijke is van cijfers, is dat je dan misschien niet helemaal enthousiast bent over een bepaald boek, of het niet een 9 gaat geven of zo. Terwijl je wel zou denken, goh, ik zou willen dat iedereen probeert om zo'n soort boek te schrijven, die ambitie die erin zit. Dus ik geef het gewoon een 7. Maar dan moet je denk ik zeggen dat het dan een 9 is op stijl en een 5 op meer thema en inhoud en zo. Dus dan kom je op zo'n 7 uit.
Bobby?
6,5. Ik wilde eigenlijk ook 2 cijfers geven, inderdaad. Ja, maar een 6,5 vind ik... Nee, dat is het wel.
Maar ook met een kanttekening erbij dat als wij je niet overtuigd hebben, jij luisteraar, als we je niet overtuigd hebben, ga dan vooral Bezonken Rood lezen of Geheime Kamers. Maar dat zijn echt meesterwerken. Dus als je denkt van,
het houdt.
Als je nou denkt, dit is niet de Jeroen Brouwers voor mij, zoek dan een van zijn oude Jeroen Brouwers die nog allemaal in druk zijn en alles in grote stapels naast Lucinda Riley in Atheneum leggen.
Klopt, alfabet. Is u bekend met het alfabet? Ja.
Maar toch een 7,4. Ja. Ik vind het, klopt dat, Merel? Heb ik dat goed zo uit mijn blote bolletje? Mij, ja, het klopt, hè?
Rekenwonder.
Ja, echt ongelooflijk.
Ik vond het zo goed. En nu gaat ze het... 7,3. Ik zat
7,3. Dit monteren we erin.
Ja. Top jongens, bedankt.
Hebben we zin in de boekenweek?
Wij hebben zin in de boekenweek, zeker weten. Hebben wij het geschenk al gelezen? We gaan hebben leren.
Hey.
Ik heb het gelezen, ik ging goed.
Als je vragen hebt, mail die naar...
boekfm@dasmag.nl. Dat was het.
Heerlijk, jongens. Ja. Bob, bedankt.
Ja, jullie bedankt. Ja.
Ellen, dankjewel.
Joost, dankjewel.
Bob, dankjewel.
Merel,
bedankt. Come on, hey.
En jij luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. Stuur je vragen op, je suggesties. Wij gaan ons alvast inlezen, denk ik, in de shortlist van de Libris Literatuurprijs.
Ja, daar gaan we een uitzending over maken. Ja.
En je hoort snel van ons.
Zoals Mart Smeet zei, à la prochaine.
À la prochaine.
Oh.